Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een dominee, onze eigen predikant, en zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. We kunnen als wijkgemeente alleen nog in bijzondere omstandigheden gebruik maken van CCK 2. Gezien de beperkte ruimte en de toekomstige nieuwbouw van Stiavelin zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie. En vanaf volgende week, zondag 1 mei, houden wij de ochtenddiensten in het gebouw Odeon van de Vriezeweense Harmonie, Schouderdestraat 46B in Vriezeween. Deze informatie vindt u ook in de komende kerkbode. Zondag 1 mei hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee M. Baan uit Veenendaal in Odeon. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee J.N. Zuiderduin uit Oosterwolde in de Westerkerk voor te gaan. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 52, het derde vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort en we zingen Psalm 42, de versen 1 en 2. Ik noem u de versen 1 en 2 van Psalm 42.
Thank you.
In antwoord op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Psalm 65, vers 3. In gehoorzaamheid aan de schrift en in gemeenschap met de kerk van de Heere over de hele aarde, belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van u en jullie zeggen met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vreselijke dingen en dan toch blij zingen. Nou, dat heeft ermee te maken dat het woord vreselijk betekent ontzagwekkend. God is een God die ontzag wekt. En daarom zingen wij toch verblijd. Dat wou ik nog even zeggen. Wij gaan nu over tot de bediening van de Heilige Doop aan Silla Marie Dekker. En we lezen daartoe het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. In de eerste plaats dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons gemoed en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij om Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt van tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en zo ook mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met de woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als u de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen hen te besnijden, het welk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten wij bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij Silla genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en op de laatste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Terwijl Silla zal worden binnengebracht, zingen wij Psalm 105, vers 5. Na de doopsbediening zingen wij staande de ouders en Silla toe. Psalm 134, vers 3. En dan hoop ik, ga ik de preekstoel weer op en dan heb ik nog na het dankgebed nog een enkel woord ook voor de doopouders. En daarna zal Silla de kerk weer worden uitgedragen. Dus nu Psalm 105, vers 5.
Thank you.
Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat u zo gezind bent, zult u hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als zij tot haar verstand gekomen zal zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Dekker en moeder Dekker? Dan verzoek ik jullie nu naar voren te komen. Silla Marie Dekker, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Amen. Doopouders, Elisa en Clarissa. De Heere is de getrouwe God. De God die geeft wat hij beveelt en beveelt wat hij geven zal. En dat is het enige fundament waarop jullie mogen proberen in alle bescheidenheid, maar ook beslistheid, soms in kracht en soms in zwakte, je kinderen op te voeden tot eer van de Heere. En daarin hoef je niet te wijzen op iets in ons, maar daarin mag je altijd uitwijzen naar de Heere Jezus Christus. Dat zegt de doopformulier ook zo mooi. Wij zoeken onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf en niet in onszelf. Dat betekent ook dat wij niet gaan zitten wachten tot we iets in onszelf bespeuren om daaruit een bepaalde zekerheid te mogen krijgen, maar wij mogen altijd zien en blijven zien op de Heer Jezus Christus. En dan word je met je eigen zonde en zwakheid geconfronteerd, keer op keer. Je ziet het ook terug in je kinderen. Soms zeg je wel eens van een kind, met bepaalde dingen, wat lijkt die toch veel op mij? Je durft het haast niet te zeggen. Maar één ding is zeker, vandaag is het teken en zegel van de heilige doop bediend aan Silla. En dat water van de doop wist nooit iemand meer af. En dat mag, dan mag je mee naar de Heere gaan en zeggen, Heere, u hebt het toch beloofd. En daar mogen we allemaal, wie we hier ook zijn, die zelf gedoopt zijn en die kinderen ten doop hebben gehouden, de kracht en de troost uitputten zoals Luther dat deed als die werd aangevochten door de Satan. Dan schreef hij op zijn bureau, ik ben gedoopt. Met andere woorden, de Heere heeft zijn hand op me gelegd en daar verwacht ik het van. En ouders, ik kan het doopformulier niet verbeteren, maar dat is alleszins de moeite waard om dat nog eens gedurig na te lezen. En om naast het woord, om daar ook echt onderwijs uit te putten. En dan tast je nooit mis. Ik heb gezegd. Dan zullen we nu de Heere dank zeggen. En na het dankgebed, dan zal Silla de kerk worden uitgedragen. Laten wij danken en gelijk ook bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij Silla met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed zal worden en in de Heere Jezus Christus groeien en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons alle bewezen hebt, zal mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. En zo komen we, Heren, ook om een zegen smeken voor deze dienst. Ook als uw woord gelezen wordt en uitgelegd. En wilt u, Heren, zelf in de bediening meekomen door ons allen te bedienen met de kracht van uw Heilige Geest in spreken en luisteren. Dat alles wat ons hindert, wat het zicht op de Heere Jezus wegneemt, dat het allemaal mag worden afgenomen van ons. Dat we werkelijk niemand anders zien dan Jezus alleen. Zegen dan uw eigen woord, zoals dat hier in deze kerk wordt verkondigd, maar ook op vele andere plaatsen. In deze wereld komen vele mensen samen rondom het geopende woord. En u hebt beloofd waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. En daar zult u met uw Heilige Geest ervoor zorgen dat uw woord niet ledig tot u terugkeert, maar dat het zal doen wat u behaagt, dat het vruchten zal voortbrengen van geloof en bekering. Heren, daar bouwen en vertrouwen wij op, ook al is dat lang niet altijd in ons hart zo werkelijk aanwezig. Maar wij vragen, Heere, wilt u zelf de regie in ons hart en leven maar in handen nemen en ons leren om te vertrouwen op datgene wat u zegt. Omdat u de betrouwbare bent, de opgestane Heere, de vorst van Pasen, voor wie de dood uiteindelijk geen belemmering was en in wie wij, als wij in het geloof aan u verbonden zijn ook, samen mogen ingaan op uw tijd in de eeuwige heerlijkheid. Geef dan dat niemand van ons zal achterblijven. En dat we op zo'n grote zaligheid ook daadwerkelijk mogen achtslaan. En Heere, ook dat is uw werk, maar u doet het. Wilt u het ook vanmiddag rijk in ons midden doen? Opdat u geprezen wordt en verheerlijkt en groot gemaakt tot in alle eeuwigheid. Hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Dan mag Silla nu worden weggebracht. En dan mogen wij hier in de kerk vast gaan opzoeken, Lucas 24, en we gaan lezen vanaf vers 13. De overbekende geschiedenis van de Emmausgangers. Lucas 24 vanaf vers 13, daar luidt het woord van God als volgt. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien, 12 kilometer ongeveer, van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas antwoordende, zei tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die in deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen ze en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige van degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hem waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot hiertoe de schriftlezing. Zalig bent u als u het woord van God hoort en het ook bewaart in het hart. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119, vers 9 en 25. En zing dat dan maar eens met de Emmausgangers in uw gedachten. Vers 9 en vers 25 van Psalm 119.
Thank you.
Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 56, de versen 5 en 6. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5 en 6. Ik heb voor vanmiddag niet een speciale tekst meegebracht, maar wij volgen de Emmausgangers op hun weg vanuit Jeruzalem naar Emmaus en weer terug. Dat is de beweging. Uit Jeruzalem naar Emmaus en weer terug. Gemeente van Christus, we hebben een heel bekend Bijbelgedeelte gelezen vanmiddag. Maar wat ben ik blij dat het in de Bijbel staat. We zien de worsteling van twee discipelen van de Heer Jezus, maar ook de wijze waarop de Heer zich over hen in hun worsteling ontfermt. En zo kan het alleen de Heer maar hij geeft ons dit woord ook, zodat wij hem mogen leren kennen. Twee mensen uit de discipelkring van Jezus zijn op reis op weg naar huis. Ze zijn gedesillusioneerd, oftewel een illusie armer of vele illusies armer zelfs, ontredderd. Wat was het mooi begonnen? Het is geëindigd in een grote teleurstelling. En ze kunnen er niet over uit dat het zo gelopen is. En terwijl ze op die dag, de eerste dag van de week, die tocht van zo'n 12 kilometer lopen van Jeruzalem naar Emmaus, raken ze in een heftige discussie over wat er in die afgelopen dagen is gebeurd. We zien hier twee mensen die lijden onder verpletterende omstandigheden. De weg naar Emmaus wordt gegaan door mensen die ondervinden dat het leven geen spelletje is. En ze zoeken intens naar licht en troost in deze zaak. En zonder dat ze doorhebben wie hij is, komt Jezus bij hen. Hij loopt met hen mee en hij luistert. Hij komt, maar ze weten het nog niet, hun uitzichtloosheid openbreken. Nee, ze zien niet dat hij het is. Het Marcus-evangelie zegt dat hij in een andere gedaante aan hen verscheen. Maar Lucas vertelt dat hun ogen bevangen waren. Ze werden gehouden dat zij hem niet kenden. Stel dat hij meteen al had gezegd, kijk nou toch eens goed, en aan had gestoten, ik ben het. Ja, wat dan? Nou, dan hadden zij kunnen zeggen, we hebben hem gezien, maar dan zouden wij moeten zeggen, ja, maar wij dan? Zij hebben die ervaring wel, maar ik? Nou, gemeente, laten we ook eens en voorgoed beseffen dat Jezus spreekt door zijn woord. Het horen is nu, het aanschouwen komt later. Het gaat nu om het luisteren naar de schrift. En misschien was dat wel de reden dat Jezus hun ogen hield, dat zij hem nog niet meteen herkenden. Zodat Jezus de gelegenheid kreeg om de schriften aan hen uit te leggen. Het is toch wel opmerkelijk en opvallend dat God zelf in zijn Zoon zich bedient van het woord. Wat moeten wij dan met onze eigen wijsheid als we zouden zeggen dat hebben wij niet nodig? Als God zelf het zo doet. Maar eerst is Jezus een echte pastor om hen ruimte te geven, om hun hart te luchten door ze een vraag te stellen. Waar hebben jullie het eigenlijk over? Waar praten jullie over? Waar zijn jullie zo druk mee? Het is een meesterlijke vraag. Jezus raakt hen hierdoor in het hart, in de kern. Hij vraagt letterlijk, wat werpen jullie elkaar tegen? Een discussie kan best heftig zijn. Dan worden de argumenten als het ware over en weer geslingerd. Het ging er dus blijkbaar echt heftig aan toe. En om gelijk maar weer even een toepassing te maken, leg ik de vraag maar even in ons midden ook. Nemen wij de moeite om naar elkaar te luisteren. Krijg jij of geef jij de gelegenheid om het hart te luchten? Kunt u uw hart luchten bij iemand over uw geloof of ongeloof, over twijfels en over van alles en nog wat? Heb jij ruimte in het hart om met iemand op te trekken, met iemand mee te lopen? Wat zou dat goed zijn als we dat in praktijk brengen? En dan wel op de manier van Jezus. Meelopen en luisteren. Er zijn voor elkaar en eerst maar eens geen kant en klare antwoorden. En als Jezus zijn vraag stelt, staan de beide wandelaars verbaasd en bijna gepikeerd stil. Met een somber gezicht. En Kleopas neemt het woord. Zijn stem klinkt fel. Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet eens weet wat hier gebeurd is de afgelopen dagen? Alsof hij zeggen wil, wat kunt u eigenlijk een rare vraag stellen? Wat een ongevoelige vraag. Dat iemand dat niet weet, dat bestaat immers niet. Dat is het gesprek van de dag. En dat is nou heel apart. De enige die echt weet wat er gebeurd is, die krijgt te horen dat hij het niet weet van iemand die niet eens weet wie hij voor zich heeft. Maar Jezus is geduldig. Hij valt hen niet hard. Hij die ook weet wat in uw en jou en mijn hart omgaat, die vraagt de beide vrienden om zich helemaal uit te spreken. Want hij vraagt vervolgens, welke dingen dan? En dan zegt vers 19, de dingen die gebeurd zijn met Jezus de Nazarener. Hij was een profeet. Ja, dat hadden de mensen in hem gezien. En bij zijn intocht in Jeruzalem vroegen de mensen, wie is toch deze? En de scharen zeiden, deze is Jezus de Nazarener, dus de profeet uit Nazareth. En deze profeet was machtig in woorden en in werken voor God en al het volk. Nou, dat hebben we gezien en gehoord. Vele hongerigen heeft hij te eten gegeven. Hij heeft zieken genezen, lammen konden lopen, blinden kregen het gezicht terug en doven konden weer horen. Hij heeft zelfs doden opgewekt. En des te onvoorstelbaarder is het dat onze geestelijke leiders juist hem hebben overgeleverd om gedood te worden. En dat is nu sinds vrijdag het gesprek van de dag. En we vroegen het ons af, wat is hier toch eigenlijk gebeurd? Wie is hij toch werkelijk, die gehangene aan dat middelste kruis? Wat betekende toch die vreemde inktzwarte duisternis, juist op het moment dat de shofar werd geblazen voor het avondoffer? En zij hadden nog wel zo gehoopt dat God Israël verlossen zou door zijn hand. Ze hadden erop gerekend dat Jezus een soort Mozesfiguur zou zijn en de verlossing een politiek gebeuren. Want immers, de Messias zou komen met macht en kracht en wondertekenen, dat wist iedereen. En Christus, ja, hij had dat wel laten zien. En bij de Emmausgangers stond het vast, dit is de tijd, dit is hem. Hij is de grote profeet, hij is de Messias. En dan moeten we goed opletten hoe het er staat. Wij leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. We hadden gehoopt. Voltooid verleden tijd. En Kleopas zegt, ja, voor ons is het nu over. Wij gaan nu naar huis. De kruisiging van Jezus was voor deze twee het bewijs dat God zijn volk alleen heeft gelaten. Waar is hij nu? En zo is de weg van Emmaus niet alleen een weg van treurigheid en teleurstelling, maar ook een weg van verwarring. Want het is nu de derde dag sinds dat deze dingen gebeurd zijn. En de derde dag is in het woord van God altijd beslissend. Op de derde dag werd Jona vanuit de walvis, uit de buik van de walvis, uitgespuwd op het strand. Maar als Lazarus in het graf ligt en de Heere Jezus komt, dan zegt Maria: meester, doe maar geen moeite meer, want de derde dag is voorbij. Hij ligt er nu 4 dagen en je kunt het al ruiken. Maria denkt, nu is het zelfs voor Jezus niet meer mogelijk om er wat aan te doen. En Christus zelf, ja, meer dan eens, tot 3 maal toe, heeft hij het ook voorzegd. Hij hield zijn discipelen voor dat hij moest lijden en sterven en begraven worden, overgeleverd aan de overste van het volk. Maar hij zou op de derde dag weer opstaan. Maar hoewel hij het duidelijk gezegd had, ze begrepen daar helemaal niets van. Het was alsof hij een andere taal sprak die ze niet verstonden. Versta ik de woorden van de Heere Jezus? Versta ik het woord van God? Het kan wezen dat je het kunt dromen, maar dat je toch de inhoud eigenlijk, dat het zomaar langs je heen gaat, dat je er geen snars van verstaat. Is het verschil tussen die 2 discipelen, Cleopas en zijn vriend, en ons nou wel zo groot? En wat kunnen wij ook als een blinde tasten aan de wand? En wat kunnen wij ontzettend bij de pakken neerzitten en moedeloos zijn? En misschien leeft bij u of jou ook wel eens de vraag: waar is God? Of wat heb ik eigenlijk aan het geloof als het er echt op aankomt? Heb ik eigenlijk wel geloof? Misschien twijfelt u ook wel eens als het gaat over zulke grote dingen als dood en opstanding. Ik sprak wel eens een keer een man en die zei: ook sinds ik mijn vrouw heb moeten begraven, kan ik het niet meer geloven dat er nog meer komt dan dat akelige graf. Het is toch geen wonder. Daar kun je toch als het ware het wel inkomen. Of dat je je afvraagt, ja, dat heil en al dat moois wat de Heere belooft, is dat nou ook voor mij? En laten we eerlijk wezen, als wij dat als rechthebbende gaan opeisen, dan zullen we voor altijd mistasten. Maar de Heere zegt het wel: al wat u ontbreekt, doopouders ook, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Open daarom je mond, opdat je kunt ontvangen. Houd maar lege handen op voor de Heere en hij zal ze vervullen. En zo is het hier ook. De Emmausgangers weten met Christus lijden en sterven en met zijn opstanding geen raad. Petrus niet en Thomas niet en de Emmausgangers niet. Ze waren ontsteld, want ze hadden gehoord van de vrouwen uit hun midden dat het graf leeg was. En sommige van de mannelijke discipelen waren ook gaan kijken en die beweerden dat het klopte. Maar het leek hun nonsens. En zij misten, net als aanvankelijk Maria Magdalena, de dode Jezus. Wat een verwarring. Wat een weg. En deze weg zijn velen gegaan. Onder andere Johannes de Doper. Hij was een groot profeet, de voorloper van de Heere Jezus Christus. Een jonge, krachtige profeet. Hoe is hij zijn jonge leven geëindigd? Hij draaide de bak in, omdat hij de werkelijkheid, de waarheid had gezegd. En terwijl hij in die donkere kerker zat, liet hij zijn discipelen naar de Heere Jezus gaan om te vragen: heb ik me nou vergist? Bent u nou echt degene die komen zou? Of verwachten we toch een ander? De vertwijfeling slaat toe. En misschien hebt u wel eens het boek gelezen van, ik kan even niet meer zo goed de naam, het is een Japanner, Tsuchiyako Endo, geloof ik, het heet Stilte. Waarin je ook de vertwijfeling tegenkomt van, ja, dat je als het ware zegt van: God lijkt wel de compleet afwezige, ook bij zendelingen op het zendingsveld. Bent u het nou die komen zou of hadden we toch een ander te verwachten? Is het vreemd dat de Emmausgangers de weg kwijt zijn en gaan lijden en dood en opstanding trouwens ook ons kleine begrip niet ver te boven? Daar hebben toch mensen uit alle tijden moeite mee gehad. De discipelen werden met een totaal nieuwe werkelijkheid geconfronteerd die niet in hun ervaringswereld paste. En die hen dwong om ruimer te denken. Maar dat konden ze niet. Wie zou dat van zichzelf kunnen? Dat wordt ons geopenbaard van de overzijde. Dat wetenschappelijke wereldbeeld heeft alles dichtgetimmerd. We zitten in een glazen bol, in een kokon. We komen er niet meer uit. We hebben onszelf opgesloten. De Heere doorbreekt het en die zegt, kijk toch ruimer. Ik zal je voorlichten. Die ruimte hadden zij niet. Jezus' opstanding was als het doorbreken van een heel nieuw soort leven. Een leven dat niet langer aan de verderving onderhevig was. Een leven van de overzijde. Ook wij zijn de eerste niet gemeente die daar soms moeilijk mee hebben. Wij verstaan de dingen die van de geest van God zijn niet. En dat kan ook niet, want ze moeten geestelijk ondervonden worden. Maar nu gaat de derde reisgenoot het woord nemen. En met dat woord als zwaard van de geest snijdt hij diep in en dringt hij diep in hun verduisterde zielen. Dat gaat niet zachtzinnig. Er ligt een verwijt in. Hij kwetst en verwondt, opdat ons hart en ons binnenste open komen te liggen, helemaal open voor God. Vers 25. Wat zijn jullie onverstandig en traag van hart om te geloven alles wat de profeten gesproken hebben? Moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Wat een reprimande. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt als in Galaten 3 vers 1. O gij uitzinnige Galaten, stelletje onverstanden, hebben jullie dan helemaal geen verstand? En dat onverstand, gemeente, heeft te maken met ons hardnekkige blijven en vasthouden aan de gedachte dat de werkelijkheid is zoals wij denken dat ze is. En weet u wat Jezus hier als het probleem aanwijst? Dat ze traag zijn van hart om te geloven alles. Dan moet je maar eens een streep onder zetten, want het woordje alles, alles wat de profeten gesproken hebben. Zij gingen selectief om met het woord van God. Ze hadden met betrekking tot de komende Messias alleen oog voor zijn glorieuze acties en zijn heerlijkheid, maar niet voor zijn lijden. Daar hadden ze overheen gelezen. En misschien bent u ook wel een christen die niet er oog voor heeft dat het christen zijn lijden betekent. En dat het volgen van de Heere Jezus betekent dat het je alles gaat kosten. Had je daar rekening mee gehouden? Mag het je ook alles kosten? Of zeg je van, nou, dit valt me toch wel tegen. Ze hadden er overheen gelezen. Was dat te bedreigend? En misschien hebben wij er ook wel een handje van om grote gedeelten van de Bijbel over te slaan. Die lange hoofdstukken in Jeremia en Ezechiël bijvoorbeeld, waar het gaat over Gods oordeel en straf op de zonde. Maar juist als je die hoofdstukken overslaat, ontneem je jezelf het juiste zicht op het recht van God. En dat er genade is niet voor recht, maar door het recht. De Christus moest lijden. En zo op die manier moest hij in zijn heerlijkheid ingaan. Ja, Jezus' dood is enerzijds het gevolg van het feit dat hij door mensen verworpen is en aan het kruis is gehangen. Maar anderzijds ligt het helemaal vast, en dat vooral in de raad van God. Want juist in die weg vindt verzoening plaats. En nu, soms denk ik wel eens, ik zou er wel bij geweest willen zijn. Nu gaat Jezus de schriften uitleggen. En hij begint bij Mozes. Wat is Mozes? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat is Mozes, de 5 boeken. Hoor je het hem al uitleggen? De mens is goed geschapen, volmaakt. Toen kwam de zondeval. En toen ging God beloven, maar ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult de versen vermorzelen. En hij zegt, dat gaat over mij. Tjonge, jonge, wat een Bijbeluitleg. En Leviticus, de offerdienst, dat wijst allemaal vooruit naar mij. Ik ben het offerlam, maar ook de hoge priester tegelijk. En dan de psalmen, psalm 22. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat gaat over mij. En psalm 40. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de boekrol is van mij geschreven. Dat gaat over de Christus. En Jesaja 53. De lijdende knecht des Heren, dat ben ik. En op zoveel andere plaatsen, dat gaat over mij. Luther zegt op de iedere bladzijde van de Bijbel gaat het over Christus uiteindelijk. En zonder de boeken van Mozes en de profeten en de psalmen, de geschriften, is de weg van Christus niet te verstaan. In hem is de wil van God volkomen vervuld. In hem komen Joden en heidenen samen als het ene volk van God tot hun bestemming. Het ene volk van God komt door hem tot zijn bestemming. En dat gaat, net als bij Jezus, door de crisis van oordeel en dood dwars door het nulpunt heen. Wat zal dat toch een openbaring geweest zijn voor die twee. Die hoofdstukken en die psalmen, ze waren zo bekend, ze kenden ze haast uit hun hoofd. Ze waren er zo vertrouwd mee, maar ze hadden het nog nooit zo gelezen. Heb je dat ook wel eens gehad? Een tekst, 10 keer gelezen al, en in 1 keer ligt het op. En komt iets van de heerlijkheid van Christus tot je. Wat een wonder als Christus zelf door zijn geest ons de schriften uitlegt en als hij laat zien wat van hem geschreven is. Want het gaat om hem en om hem alleen. Het gaat ook bij de opvoeding van de kinderen, moet dat het zijn. Het gaat om hem alleen. En gemeente, Christus neemt ons en hij trekt ons los uit ons vastgelopen bestaan. Hij neemt ons de blinddoek af, ook vandaag. En wat is dat rijk, om dan ook zeker te weten dat God doorgaat met zijn werk tot de jongste dag. En dan kan het niet anders of ook onze harten moeten gaan branden. Herken je dat, dat vuur in je hart? Dat liefdevuur, dat het als het ware zo is dat God je hart onder handen neemt, het stenen hart vermorzelt en daar een vlezen hart voor in de plaats geeft, dat is natuurlijk beeldspraak. De hardheid neemt hij weg en hij geeft het leven dat pulseert, dat klopt. En hij kneedt ons hart in zijn vaderlijke handen. In zijn vaderlijke wijsheid en liefde. En dan laat hij je zien dat het ook voor jou nog kan. Dat er ook voor jou vergeving is en vrede met God. En dat er dan niets anders in je ziel is dan overgave. Met open mond luisteren naar zijn stem. En als later dat onbeschrijfelijke moment soms zo mijlenver weg lijkt, zo lang geleden, dat je er met heimwee aan terugdenkt, dan kan het in gebed zijn met de psalm: Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. En zijn het nu juist ook niet die momenten waarin je geboeid raakt en vertroost werd door de stem van God en het woord van Jezus? Het is door de aanraking van zijn liefde waardoor er heimwee ontstaat, dat gaandeweg aanzwelt, een heimwee naar een eeuwig en ongestoord samen zijn met hem, maar ook met allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Zonder teleurstelling en misverstand, waar alle zonde, ongeloof en kleingeloof, dat soms als een berg het complete zicht op de Heere Jezus ons kan ontnemen, dat allemaal is verdwenen. Waar alles liefde is en vreugde, louter vreugde. Misschien ben jij ook wel op weg naar Emmaus. Soms gebeuren er van die dingen in je leven waarvan je jezelf verwondert, verbaast, verbijsterd zelfs afvraagt. Waarom, hoe kan dat nou? Maar als dat woord opengaat, spreekt Christus tot je en valt zijn licht over je situatie. En nee, dan begrijp je het niet allemaal meteen. Aha, zit dat zo? Zo komt het niet, maar het komt in zijn licht te staan. En hij geeft er vrede bij in het hart. Hij geeft dat er door zijn geest uitzicht mag zijn. En dan schittert er iets van de glans van zijn heerlijkheid in je leven. En dan laat hij je zien dat zo al Gods kinderen gaan in de weg van lijden tot heerlijkheid. En dan vlak bij Emmaus houdt Jezus zich alsof hij verder gaan zou. Houdt hij ze nou als het ware, speelt hij nou een spelletje? Nee, gemeente. Nee. De Heer Jezus speelt geen spelletje. Maar hij stelt het duo op pastorale wijze op de proef. Wat heeft dat juist genoten onderwijs bij hen teweeggebracht? Wat heeft dat met hen gedaan? Bedanken ze de vreemdeling voor het fijne gesprek en wensen ze hem goedenavond verder? Nee. Ze willen hem niet laten gaan en ze laten hem ook niet gaan. Ook al weten ze nog steeds niet wie hij is. Maar ze dwingen hem: kom bij ons binnen. En hij ging in om met hen, eventjes te zijn? Nee. Om met hen te blijven. Als Jezus in je huis komt, wil hij, kijk maar naar Zacchaeus, wil hij altijd blijven. Ook bij kleingelovigen wil hij blijven. Is dat geen liefde? En het aparte is dat de gast in dat huis de gastheer blijkt te zijn. Hij neemt het brood, zegent en breekt het en deelt het uit. Zoals ze ook de gastheer is aan de tafel van het heilige avondmaal. En juist zo kennen ze hem. Toen hij het brood zegende, brak en uitdeelde, werden hun ogen geopend. En zouden ze hem en elkaar niet met grote ogen hebben aangekeken? Om het met Job te zeggen: met het gehoor van het oor heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. En zo'n moment zou je voor altijd vast willen houden. Je zou het even met je mobiel willen filmen, je even een selfie maken en even een fotoboekje ervan maken. Vasthouden. Nee, zei de Heere Jezus tegen Maria Magdalena, houd mij niet vast. Maar voor ze iets kunnen zeggen, komt hij weg uit hun gezicht. En je zou denken, dat is nou toch ook jammer. Wat hadden we nog graag eens even gepraat. Van ja, maar Heer Jezus, hoe is dat dan allemaal toch zo gegaan? Maar het is nu genoeg. Ze hebben zijn heerlijkheid gezien en het is genoeg. Het was maar voor even, maar hij is voor altijd in hun hart en in hun ziel gegrift. Jezus smeet het ijzer als het heet is. En zoals iemand het is gezegd, heeft uurtjes van korte duurtjes zo genoten en zo weer toegesloten. Hij is weg en toch is hij gebleven, diep in hun harten. En zo gaat op die eerste dag van de week alles open. Het graf, de schrift, het verstand, de ogen en nu ook de mond. Want nu ze hem gezien en herkend hebben, staan ze op, gevaar of niet. En ze gaan terug die 12 kilometer lopen, terug naar Jeruzalem. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En ze verlangen er nu hevig naar om hun broeders en zusters in Jeruzalem te spreken. En deelgenoot te maken van de ontmoeting met Christus. Zo is dat toch, gemeente? Ik weet nog goed dat ik als kind van 7 jaar in IJsselmuiden logeerde bij een godvrezend echtpaar. En aan de overkant van de straat woonde al een even godvrezend echtpaar. En 's morgens om 6 uur ging de voordeurbel. En ik logeerde dan met mijn neefje, allebei 7 of 6. En daar gingen ze met de pantoffels en de duster aan naar de voordeur. En dan kwam de overbuurvrouw vertellen hoe de Heere die nacht tot haar ziel gesproken had. En ze was er zo vol van, ze kon niet wachten. Ze moesten het aan de buren gaan vertellen. Hoe is dat nou bij ons? En heus, we hoeven allemaal niet met grote verhalen over wat we meegemaakt hebben. Maar spreken wij ook wel eens goed met elkaar van de Heere Jezus? Dan hoeft het niet over ik te gaan, maar laat het dan maar gaan over hem. Hij. En zo keren ze terug naar Jeruzalem. En nog voordat ze wat kunnen zeggen, roepen de broeders en zusters al als uit één mond: de Heere is waarlijk opgewekt. Guido Gezelle, de Rooms-Katholieke dichter, een godvrezend man, die schreef een gedicht in 4 coupletten. Ik lees er u 1 voor. Pasen, Pasen, dwaze mannen dachten hem in het graf te spannen met Pilatus' zegelmerk. Pasen, Pasen, ijdel werk, ijdel waken. God almachtig is verrezen, eigenkrachtig. Halleluja, door de steen, eer de zonne in het oosten scheen. Hij is waarlijk opgestaan en is aan Simon verschenen. Ja, aan Simon, nota bene. Dat Jezus juist aan deze logenaar verscheen, is wel een groot wonder. En dat geeft ook doopouders moed. Want we zijn geen haar beter als Petrus. En de Heere die komt. En hij doet ons niet naar onze zonde. En zo is het nog steeds. Hij verschijnt aan mensen die de grootste moeite hebben met de geschiedenis van Jezus, die door lijden en dood naar de heerlijkheid ging. En op de reis door het leven loopt hij even met ons mee, niet even, maar altijd, door zijn geest, al zijn we nog zo kleingelovig. En onze reisgids is de stem van Jezus, die we steeds weer lezen in het betrouwbare woord van God. En dat woord is een licht op ons pad. En de hoofdstukken en de teksten waar we steeds overheen lazen, komen ineens tot leven, ze gaan tot ons hart spreken. En zo mag ieder die leeft met het woord van God kracht en vreugde putten uit het evangelie van de opgestane vorst van Pasen. De dood heeft niet het laatste woord. Nee, dat is aan het leven. En als er iemand is die nog spreekt nadat hij gestorven is, dan is het de Heere Jezus wel. En hij geeft ons te spreken. Hij geeft dat de dorstigen die zich laven aan het levende water op hun beurt ook een bron worden van levend water. Bronnen van levend water. En hij geeft moed en kracht en is in staat om dat levende water in ons leven, al is het nog zo vastgelopen, te laten stromen. En om te getuigen van Jezus die ons liefgehad heeft met een eeuwige liefde. En we zingen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. U bent met ons de lange weg gegaan. En toen u sprak, begon ons hart te branden. U brak het brood, we keken naar uw handen en zagen het stempel van het lijden daarin staan. U leerde ons de schriften te verstaan. De haven van ons hart was aan het verzanden, maar het schip van ons geloof kon er weer landen toen gij uw stroom van liefde daardoor liet gaan. Wij smeekten u, Heer, ga niet van ons heen. Blijf bij ons, want de nacht is reeds gedaald. Wij hebben u nog 100 uit te vragen. Toen, plotseling, liet u ons weer alleen. Maar het licht dat in ons duister had gestraald, hebben wij heel ons leven meegedragen. Amen.
Thank you.
Wij zullen u de Heere dank zeggen. Groot is uw trouw, o Heer, aan ons betoond. Als gemeente naar uw naam genoemd, mochten we waarschijnlijk de meeste van ons voor de tweede maal nu in uw huis zijn. En we danken u voor het woord en voor het sacrament, het hoorbare en het zichtbare woord. Een teken van uw grote trouw en liefde voor mensen zoals wij die dat niet hebben verdiend, die niet naar u hebben gevraagd. Maar u vraagt naar ons en u zegt het, vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Geef dat de doopouders, Elisa en Clarissa, samen met hun kinderen, daar maar veel te vinden zijn voor uw aangezicht en wij allemaal. En het kan zijn dat wij korter of langere tijd geleden kinderen ten doop hielden, die een andere weg gaan. O Heere, wat kan dat een verdriet geven? Wilt u te midden van dat verdriet ook de hoop levend houden? Want wat u eenmaal gesproken hebt, heeft een kracht in zich die wij niet vermoeden. En zolang er leven is, is er hoop. O Heere, troost ons ook als de kinderwens in ons leven niet werd vervuld tot hiertoe of definitief. O Heere, wilt u daarin ook troosten en ook kracht geven. We bidden voor allen die in rouw en verdriet zijn, voor de weduwen en misschien ook de weduwnaren in ons midden. Voor hen die alleen thuis zijn of straks alleen thuis komen. Heere, vervul met uw kracht en troost. En geef dat we allemaal het woord van vanmiddag mogen bewaren in ons hart. En dat we te midden van alles wat ons soms in vertwijfeling kan brengen, mogen zien op hem die door zijn woord en geest wonderen doet. Van geloof en bekering, wonderen van dat de schellen van onze ogen afvallen, van harten die geopend worden voor het eerst of opnieuw. En wil zo uw koninkrijk doen komen. We danken u ook, Heere, dat de gereformeerde gemeente in Nederland hier in Vriezenveen binnenkort een predikant mag ontvangen, de eerste in hun bestaan. Heere, zegen ook die gemeente, zegen alle kerken in Vriezenveen, ook de hervormde gemeente, zegen de collega-predikanten, de kerkenraden, en zegen ons zo allen tezamen, opdat uw koninkrijk mag komen. Dat er velen mogen worden toegebracht tot een gemeente die zalig wordt. Zegen ook de hersteld hervormde gemeente. Ja, Heere, wilt u dwars door alle kerkmuren heen doorgaan. En wilt u werken door uw Heilige Geest, wonderen van genade. Ga zo met ons mee, met de gezinnen. Geef dat we te midden van alles wat er op ons en onze kinderen afkomt niet vertwijfelen en ook niet met de pakken gaan neerzitten, maar dat wij opstaan en ons leven wijden aan uw dienst. Heere, ga zo met ons mee deze dag en deze week. Sterk tot het werk waartoe u ons roept. En als er geen vaste werkzaamheden meer zijn, geef dan ook dat we ieder op onze eigen plaats onze taken mogen doen met vreugde en met een zekere nieuwsgierigheid wat u voor ons deze week allemaal weer in petto hebt. Heere, hoor ons in de vergeving van onze zonden. Aanvaard onze dank om Jezus wil. U zij alle eer. Amen. Psalm 40, ik had 2 coupletten opgegeven, maar laten we vers 5 alleen zingen. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Psalm 40, vers 5. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en ontvangen de zegen van de Heere. En straks na het consistoriegebed, u mag straks nog even gaan zitten, dan krijgt u de gelegenheid om hiervoor in de kerk de doopouders God zegen te wensen. Als u dat wilt. Ontvang nu de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Oh, what?